Dit is een podcast van Samen met Bas voor Stichting ALS Nederland.
De stelling, uitvaarttrends. Doodleuk of zwijgen als het graf? Lara.
Doodleuk.
Dian.
Ik hou van trends. Doodleuk.
Michael. Heel doodleuk.
En Robin.
Ook heel doodleuk.
Ja, sorry. Ik ook heel doodleuk.
Waarheen leidt de weg die wij moeten gaan?
Doodgaan doen we allemaal, dat is zeker. Maar weet jij wat je wil als de dag daar is? Kies je voor begraven of cremeren? Vier het leven groots of wordt het een intiem afscheid? Wil je wel of geen sprekers? En hoe zit het met vervoer, bloemen en de muziek? Praat jij doodleuk over de dood? Je kan doodleuk praten, zeker wanneer je denkt nog lang niet dood te gaan. Je hebt immers nog een heel leven voor je. Maar wat als de dood rauw op je dak valt? Je luistert naar Doodleuk, de podcast met een rauw randje. Met Bas, uitvaartbegeleider. Met Lara, de buurvrouw. Met Robin, vriend van de familie. Dian, de BFF. En ik ben Michael, de man van. En samen praten we doodleuk over de dood. Samen met Bas. Doodleuk. Samen met Bas.
Ja, doodleuk. Ik vind het echt een heel leuk onderwerp. Eindelijk een keer iets wat leuks over de dood.
Begint het eindelijk leuk te vinden.
Nee, ik begin het langzaam leuk te vinden, praten over de dood. Vooral, hoe zou de uitvaart van de toekomst eruit gaan zien? Wat zou de
trend zijn? Ik krijg er bijna zin in.
Ja, ik krijg er bijna zin in, omdat het dan ook nog heel lang gaat duren. Maar dan denk ik, wat zou er nou allemaal nog mogelijk zijn? Of zijn er überhaupt dingen, trends... Zijn er bepaalde trends al? Iets wat je vaak terugziet of wat je een keer gezien hebt en dat je denkt van, oh, bij de volgende bruiloft, bij de volgende uitvaart zie je het ook. En dan zie je, oh, die heeft het gezien en dit, dus dan wordt het een trend of
ja,
zo.
Ja, ja. Ja, dus heel, heel breed ook, denk ik. Je kan ook heel veel...
Maar wat zijn de trends? Ja, ik heb bijvoorbeeld laatst gehoord dat je een hologram van jezelf kan maken.
Ja,
dus dat
zeker.
Je gewoon
dat
als levend beeld of als levend, ja, wat is het?
Ja. Ja, en is dat al een trend of is het iets nog een soort van wat er in de toekomst komen gaat?
Nou, het ja, is ik heb wel het eigenlijk gebeurd. Nog nooit gezien, maar ik las het laatst ergens.
Ik heb het ook nog nooit gehad met een uitvaart. Ik weet dat het er is en dat het bestaat, maar ik heb de vraag nog nooit gehad.
Oké, maar wat is het gekste wat jij hebt meegemaakt? Of het gekste misschien, wat is de meest trendy ding wat jij hebt meegemaakt in jouw carrière tot nu toe?
Ik ben nu met een voorregeling bezig. Met iemand die ontzettend houdt van een speciaal... Dat is een jonge jongen. Die houdt van een speciaal park in Nederland. En die wil ook echt als thema dat hele... dus dat het park zeg maar met zijn uitvaart te maken heeft. En dus ook dat zijn kist helemaal in die stijl is.
Pretpark? Of...
Ja, pretpark. Ja.
Oh, oké.
Ja. En die wil dus heel graag dat zijn kist ook in dat thema. En ik ben toevallig daarmee bezig geweest. Er is een bedrijf in Nederland en die gaat dan je kist rappen.
Oh,
en
cool.
Dan kun je dus helemaal in jouw thema kun je dus je hele kist laten doen.
Dus zou dat een trend zijn? Een op maat gemaakte kist?
Denk ik wel.
Als in de zin van stijl, want een kist blijft natuurlijk de vorm van een kist.
Ja, denk ik wel. Hm. Ja. En dat vind ik wel bijzonder. Wat vind jij trends, Lara?
Ik merk dat ik inderdaad heel stil word. Ik zit te luisteren. Trends op een uitvaart.
Yeah.
Ooit...
Ik kan me dat zo niet voorstellen.
Nee, is dan een trend op een gegeven moment geweest van je had koffie of cake of je wil bitterballen. En dat iedereen zegt van, oh nee, weet je, wij willen het helemaal echt heel anders. Want we willen bitterballen tijdens een uitvaart. En dat mensen dan denken van, ja, want dat is heel hip.
Ja.
Maar is het niet gewoon zo dat we nu leven, of zeg maar dat de trend nu is dat je het persoonlijk wil maken? Want ik denk dat zeg maar in het verleden, begrafenissen best wel statisch waren. Zeker in Nederland is het best wel stijf, hè? Zwart. Wat trek je aan op naar een begrafenis? Ja, ga je niet in rood of roze, kom je maar.
Hoe het
hoort. Ja, zoals het hoort, is dat eigenlijk de uitvaart het best standaard zijn, toch?
Ja, klopt. Maar je gaat steeds meer merken dat het echt al steeds persoonlijker wordt. En we echt gaan kijken van, hé, wat paste bij de persoon die is overleden? Wat voor type was het? Als je iemand die midden in het leven stond en die feesten afging en en die ga je dan niet in één keer in het zwart helemaal.
Dat maakt jouw werk ontzettend veel leuker, denk ik. Zeker. Veel uitdagender.
Ja, absoluut. Ja, dat dus, maakt het veel uitdagender.
Dus een trend wat jij zegt van oké, het persoonlijk maken, dat is dan de trend. Dat is iets wat
ik denk
is.
Dat we meer durven nu, ook meer personaliseren. Dus ja, en dat het ook anders dan anders mag zijn. En dat het ook niet droevig hoeft te zijn. Want je ziet bijvoorbeeld in andere culturen, bijvoorbeeld de Surinamers. En die pakken helemaal uit. Ze gaan helemaal in het wit. Er is een brassband.
Dan hebben ze van die dragers die dan, dansend met de kisten.
Ja, maar die leven natuurlijk sowieso al, in mijn beleving, in ieder geval veel meer met feest. En veel meer met beleving. En
veel meer emotie.
Veel meer emotie. Ja, uiten van emoties. Ja.
Ja, want dat is niet per se een trend, denk ik, toch? Dat is gewoon hoe het bij hun gaat. En zou het bij hun...
Ja, maar ik denk dat wij daar als Nederlanders ook wel wat van leren. Van joh, dat het uitvaart gebeuren niet helemaal stijf hoeft te zijn. Nee. Of dat het niet volgens een bepaalde traditie moet. Maar dat je dat ook uitbundig mag vieren.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat de trend het verkeerde woord is. Ik denk dat het persoonlijke vooral. Dat is het vooral nu, denk ik. En voor iemand die wel van koffie en cake houdt, altijd zijn hele leven, dan is het natuurlijk ook hartstikke mooi dat het kan. En
dan heb je meer over traditie in plaats van trend.
Ja, ja. Precies.
Dat is eigenlijk best wel gek dat iets heel persoonlijks, dat het persoonlijk wordt, dat een trend is eigenlijk, toch?
Nou, we gaan ook.
Eerder is het eigenlijk heel vreemd dat je altijd maar die natte cake weer op die begrafenissen ziet verschijnen, toch?
Ja, precies. Ja. Ja, ik ben ook voor de oesters en de bubbels, maar...
Lekker.
Dus jullie hopen dat ik dood ga.
Ja. Nou, maar ik moet wel zeggen dat op sommige begrafenissen ook best gezellig was. Weer daarna iedereen te zien en iedereen te spreken en herinneringen op te halen. Ja. En
vooral daarna, maar is dat er niet ook een beetje een soort van ontlading van de spanning van een uitvaart? Dat je daarna dan denkt van, het is voorbij, nu kunnen we weer gewoon even...
Neem even 10 bier en...
die bier nog niet eens. Maar gewoon dat je weer even kan ontspannen. Dat je zelf ook ontspant van oké, we hebben het moment gehad. Ja. Zit erop.
Toch ben ik wel altijd heel persoonlijk. Of vind ik, als ik een uitvaart merk en het is allemaal op één locatie. Dus je hebt de plechtigheid gehad en daarna is er nog een informeel samen zijn of iets. En het is op dezelfde plek. Heb ik altijd best wel moeite mee. Want je komt echt uit een sfeer. En dan loop je een gang door en dan ga je naar die andere plek toe. En dan wordt er al gelachen in de gang met elkaar. Want hey, hoe is het met jou? Blablabla. En dan denk ik van, 3 meter verder zijn nog mensen aan het huilen om... Snap je? Dus ik ben altijd wel een voorstander van om toch naar een andere plek te gaan.
Ja.
Dat je even in de auto kunt of op de fiets. Of weet ik, even ontladen. Ja, en dan even eruit.
Is dat niet ook van smaak van hoe je een uitvaart beleeft? Want dat aan de ene kant ook heel erg gelachen mag worden. En aan de andere kant ook gehuild mag worden over...
Ja, zeker. Nee,
om de persoon.
Dat is ook helemaal smaak, hoor. Absoluut. Ja.
Nee, vertel je mensen dat dan ook? Want dat je ze dat adviseert? Als dat je de risico's vertelt van het zou zo kunnen zijn als je in een de aula heet het dan, waar de dienst is. Of van, maar als jullie de condoleance ook op de of daarna zit op een...
Nou, ik ben nooit een voorstander. Ja, dat ik ben eigenlijk niet echt een voorstander van... En als het zo is, dan is het zo. En als mensen het heel graag willen, dan kan het uiteraard. En dan ben ik ook de laatste die zegt dat het niet mag. Maar ik vind het wel heel mooi... Dat we tegenwoordig steeds andere plekken kunnen vinden waar die dienst is. En wat en dat we in een café of in een bioscoop of noem maar wat. Je hebt zoveel mooie plekken in een oude loods waar je iets kan doen.
Maar dat kost ook een bak met geld.
Nou, dat valt wel mee, dat ligt eraan. Ja, ligt eraan.
Hey Bas, onze volgende spreker in de podcast vertelt over de trend resumeren.
Ja. Dat is zeker een trend.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik nog nooit van het woord had gehoord.
Ik heb het moeten googlen, serieus.
Maar is het een trend? Het is niet een trend, want het is nog niet.
Nee, het is nog niet. Maar hij kan er wel heel goed over vertellen. En het is nog niet. En ik weet ook niet of het een trend gaat worden straks. Maar ik ben daar geweest en ik heb een rondleiding daar gehad. En ik vond het wel heel interessant. Je hebt natuurlijk... maar dat gaat hij straks ook nog allemaal uitleggen. Het is een soort cremeren, lijkt het op het, hè? Met qua apparaat, qua resumeren. Maar toch is het weer heel anders.
Ik ben wel benieuwd.
Ja, ik ook.
Ik ook.
We kunnen doodleuk nog even doorgaan zo, maar laten we eens luisteren naar een gesprek dat Bas had met een expert op dit gebied.
Ik ben naar het eerste resumatorium van Nederland geweest, gevestigd in Ommeren. Ik sprak er met Erik. Erik, stel je eens verder voor.
Ik ben inderdaad dus Erik van Soest, 48 jaar, inmiddels 22 jaar in het uitvaartvak werkzaam. 2,5 jaar terug de stap gemaakt om een uitvaartcentrum te gaan kopen. En ja, dat heeft uiteindelijk tot geresulteerd dat we zelfs wereldwijd gezien het allereerste resumatorium hebben. Dat komt ook een beetje omdat heel veel andere locaties die dus een resumator hebben staan, is altijd in combinatie met of een ziekenhuis of een crematorium. Maar dit is echt het eerste gebouw ter wereld dat speciaal ingericht is voor het resumeren.
Bijzonder om dit te starten, aangezien het wettelijk nog niet is toegestaan.
Klopt ook. Ja. Wel een bepaalde spanning die het oproept. En daar moest natuurlijk ook met wat wetgevers en financiers wat meer over gesproken worden. Omdat dat natuurlijk een hele onzekere factor is. Hetgene wat wel is waar wij op afgegaan zijn in 2020... werd eigenlijk al door de minister destijds gesteld dat resumeren wat hun betreft akkoord was en zou worden aangeboden aan de Tweede Kamer. Alleen ja, we zijn nu dus bijna letterlijk 4 jaar verder. Zo, en het staat nog steeds op hetzelfde punt, wat de resumeren aangaat in ieder geval.
Erik, gaat de politiek dit snel goedkeuren?
Als ze de politiek helemaal zijn gang laten gaan, dan zal het helaas nog wel even gaan duren. Maar goed, we proberen toch met wat contacten en ook met de Kamerleden om heel duidelijk te maken ook waarom het eigenlijk zodanig urgent is dat ze dit niet moeten uitstellen. Maar ook omdat dit eigenlijk al 4 jaar bekend is wat de uitwerkingen zijn. Zelfs met nieuwe rapporten die weer opgevraagd zijn, blijkt iedere keer maar weer dat het resumeren toch nog steeds gunstiger uitvalt dan ze ooit hadden durven denken en hopen.
Wat is resumeren eigenlijk?
Nou, het resumeren is eigenlijk dat je lichaam wordt opgelost door water in combinatie met kaliumhydroxide. Kaliumhydroxide is een heel natuurlijk iets wat ook in shampoos wordt gebruikt, in chocolade zelfs. Dus mensen hebben er veel mee te maken als ze van tevoren durven te verwachten. Dus ja, je wordt eigenlijk in de paartijd dusdanig ontbonden dat alleen jouw botten nog over zijn. En dat gebeurt op een hele steriele manier. Want alle chemicaliën die in ons leven in ons lichaam terechtkomen, bijvoorbeeld via tandvulling of zo, dat wordt allemaal ontbonden op een manier dat het dus geen schadelijke gevolgen meer heeft. Ter vergelijking, bij het cremeren er zitten heel veel filters achter een oven. En in de filters worden natuurlijk alle, bijvoorbeeld kwik opgevangen, manganen. En die kunnen ze nog niet verwerken. Die worden letterlijk in een mijn in Duitsland opgeslagen om dus ooit in de toekomst misschien er iets mee te kunnen. Maar op dit moment is dus eigenlijk gewoon chemisch afval wat niet verwerkt wordt. En dat is bij het resumeren dus niet aan de orde. En ook alle protheses die in ons lichaam zitten, kunstheupen of andere pacemakers, die kunnen allemaal, bij wijze van spreken, weer hergebruikt worden. Omdat het gewoon steriel, schoon en ongeschonden weer uit het proces komt. Ja, er is geen enkele uitstoot. De enige uitstoot die we hebben is als de botten naar het proces zeg maar eventueel gedroogd worden. Dat is ook een keuze, maar het is wel praktisch. En de botten zijn natuurlijk nat van het water. Nou ja, goed, het enige wat dus vrijkomt is waterdamp. Dus dat is het enige. Dus voor de rest geen enkele andere uitstoot van iets.
En waarom mag je niet in een kist blijven liggen en mag je je kleding niet aanhouden?
Ja, omdat het water met kaliumhydroxide onder een bepaalde temperatuur, dat is 150 graden, dan vindt de oplossing zogezegd plaats. En dat is altijd op basis van de dierlijke stoffen. Dus in een kist is plantaardig, dus die lost niet op. En ze zijn wel bezig om kisten te ontwikkelen die dat dus wel kunnen. En dat is zeer waarschijnlijk vooral op basis van wol. Want wol is eigenlijk het meest gunstige product wat we kunnen gebruiken. Daarnaast kan dus ook zijde van de zijderups bijvoorbeeld, of leer. Maar het moet allemaal, zowel wol ook, onbewerkt zijn. Katoenen, de synthetische stoffen, kunnen niet in de resumator hebben, want dat beschadigt de resumator van. Net als bij natuurbegraven willen ze juist veel plantaardige kleding hebben, dus katoen is daar wel goed. Hebben ze natuurlijk liever ook geen synthetische stoffen en willen ze ook een onbehandelde kist hebben, omdat het allemaal veel meer natuurgericht is.
Zijn er al prijzen bekend?
Officieel niet. Kijk, we hebben wel daar idee over, want die vraag komt natuurlijk wel regelmatig voor. Want er is soms een verwachting van, het zal wel veel duurder zijn. Nou, dat is dus gelukkig absoluut juist niet het verhaal. Kijk, we weten officieel nog niet of de overheid ons nog bepaalde toeslagen gaat opleggen, omdat ze het ook niet goed weten. Maar de verwachting is dat het in ieder geval hooguit net zo duur is als een crematie, een technische. Dus dan varieert tussen de 500 en de 700 euro puur voor de resumatie.
Als ik praat met mensen in mijn omgeving over resumeren, dan vinden ze het best spannend.
Nou, het belangrijkste is wel dat het, en dat is natuurlijk het fijn als je de kans krijgt om met mensen in gesprek te raken, dat je het gewoon het hele verhaal kan vertellen. Het is natuurlijk wel een klein beetje zo, door het cremeren, wat eigenlijk iedereen van af weet, is er al wel een beetje een weg vrijgebaand voor het resumeren. Omdat het proces, wat er binnenin gebeurt, dat is een totaal verschillend proces. Maar het is wel een beetje het idee van, ja, je wordt ergens ingelegd in de machine en die wordt aangezet. Water wordt toch over het algemeen als vriendelijker ervaren. Het idee dat je, hoe schoon het proces loopt, vinden mensen ook eigenlijk heel prettig overkomen. En ja, het is ook gewoon echt zo.
Wat wordt er met de kist gedaan?
Nou ja, de kist, dat is eigenlijk, je zit een beetje, moet op een aantal punten wat gaan omdenken eigenlijk. Of moeten, dat zou wenselijk zijn. Want de kist is eigenlijk bij cremeren ook officieel niet nodig. Maar hij wordt wel eigenlijk altijd gebruikt. Omdat kist is eigenlijk nodig voor het proces op gang te krijgen bij cremeren. En dus dan los je op die manier goed op. Je bent het, vanuit de traditie ook gewend met het begraven dat iemand uit zicht is. Maar je ziet wel een trend ontstaan, dat merken we wat in de Randstad ook wat meer, dat er dus steeds meer een opbaar bed of opbaar plank wordt gebruikt, waar alleen een deken overheen wordt gelegd, of misschien een soort stolp overheen wordt gezet, waardoor je het echte kistgebeuren niet meer eigenlijk nodig hebt. Ja. Wordt die wel gebruikt, nou, dan kun je hem eigenlijk door het te reinigen of de bekleding opnieuw, nieuw bekleding erin te maken, hoeft de kist niet opnieuw geproduceerd te worden, maar kan het best een aantal keren mee. Dus er zal misschien iets vervoeding tegenover komen te staan voor het reinigen van de kist. Maar eigenlijk krijg je meer het idee van je huurt een kist. Ja. En net als een bed in een ziekenhuis. Die wordt ook niet naar ieder patiënt vernietigd en opnieuw gebouwd. Die wordt ook gereinigd. Ja. Dus op die manier zijn er best mogelijkheden. En als iemand toch in een kist komt, helemaal prima. Dan wordt hij met een tillift netjes uit de kist gehaald. En op die manier op de invoertafel gelegd voor het resumeerproces.
Wat is het grootste verschil tussen cremeren en resumeren?
Hetgene is wat het verschil is tussen cremeren en resumeren, is dat het proces van resumeren identiek is aan het proces van het begraven. De manier waarop het lichaam ontbonden wordt in de grond is hetzelfde eigenlijk, en dus nog schoner bij het resumeren, want het wordt op dezelfde manier ontbonden. Alleen het gaat veel sneller, omdat het natuurlijk het gemiddelde proces duurt 2,5 uur en bij begraven is 5 tot 10 jaar, afhankelijk van de situatie waar je wordt begraven. Dus dat vind ik ook nog wel een denkwijze, want bijvoorbeeld Desmond Tutu, een vrij bekende aartsbisschop, is in 2000... moet ik even goed zeggen, 21 geloof ik, of overleden. En hij wilde ook dat zijn lichaam geresumeerd werd. Maar hij wilde niet dat de botresten die overbleven dus verfijnd zouden worden tot poeder. Hij wilde dat zijn botresten, zoals ze waren na de resumatie, in een kistje werden gelegd en op die manier met een kistje werd bijgezet in de kathedraal. En dat kun je natuurlijk ook doen. Dat kistje kun je ook begraven. Dus dan is het niet direct dat je dus poeder gaat begraven of gaat uitstrooien, maar je begraaft uiteindelijk nog. Alleen het proces is veel sneller gegaan. Dus dan denk ik, dat heeft heel veel raakvlakken met het begraven.
Dus eigenlijk wat je zegt, lijkt het meer op begraven dan op cremeren?
Absoluut. Ja. Alleen het beeld wordt natuurlijk opgeroepen door die machine. En dat wij het proces in gang zetten, neigt het voor de buitenwereld heel snel naar cremeren. Ja. Maar als je naar de wezen kijkt van het proces, is het eigenlijk het begraven. Ja.
Zou jij de luisteraars nog iets willen meegeven?
Verdiep je erin, in de keuze die je ooit wil gaan maken voor jezelf, en bespreek het ook met de mensen om je heen. Nou, voor ons uitvaartcentrum en resumatorium, wij geven ook rondleidingen hier. Mensen hebben alle vrijheid om zich erin te verdiepen. Daar gewoon een overwogen keuze maken. En wat het dan ook wordt, is altijd goed. En laat je daarin niet verleiden dat iets niet goed zou zijn. Of je hebt natuurlijk ook altijd de tegenlobby die dan zegt, dat is helemaal niet goed en dat is niet goed. Verdiep er vooral in en vorm dan je eigen mening daarover. Dan denk ik zelf, het resumeren. Voor mij persoonlijk, en dat is hetgeen wat ook mij getriggerd heeft, ik zie er geen één nadeel in. Het enige is dan dat we op twee punten moeten even iets anders gaan denken. Dat we eigenlijk geen kist meer nodig hebben. En dat we rekening moeten houden met de soort kleding. Ja. Nou, en voor de rest is het, iedere uitvaart helemaal verlopen zoals je allemaal gewend bent met het begraven of het cremeren.
Fijn om eens een expert gehoord te hebben op dit gebied. Wij als vrienden zijn nog lang niet van plan om dood te gaan. Maar wat als de dood zich onverwachts aankondigt in de vorm van ALS? Dat valt rauw op je dak. In het eerste seizoen van deze podcast heeft Bas een gesprek met Monique. Monique heeft ALS en zit in de ene laatste fase van haar leven. Luister mee naar het vierde deel van dit gesprek.
Na een aantal dingen wil ik inderdaad niet zeggen, omdat ik natuurlijk weet dat ook een aantal mensen hier natuurlijk naar gaan luisteren. Ja. Dus ik wil toch ook nog wel sommige dingen als een soort verrassing houden.
Ja. Je hebt nog een grote wens en dat is binnengedragen worden.
Ja,
En hoe ziet dat eruit?
Ik heb 2 jaar geleden in Frankrijk deed er een groep mariniers mee. Die hadden een vriend ook verloren aan deze ziekte. En 2 jaar geleden ging het met mij niet zo heel erg goed. Want ik ging hem toen nog lopen, de tour. En met 14,5 kilometer ging het dusdanig slecht. Ik moest eigenlijk stoppen. Alleen de bergtop die zat dicht vanwege slecht weer. Dus ik moest nog 1,5 kilometer en dan gingen wij de finish over. En toen zei ik, joh, al moet ik kruipen. Dan ga ik kruipen, maar dan ik moet die finish. Dat ga ik zelf doen. Dus ik had mijn man rechts van me, Natasja Vroge links. Want zij loopt altijd mee eigenlijk met
dit
ons.
Dit jaar zat ze weer, stond ze
dit
weer in
jaar
de show.
Weer, ja, klopt. Mooi. En de groep mensen waren toen maar een groepje van, ik denk 38 man. Dus zo gingen we naar boven. Alleen ik was inmiddels zo onderkoeld. En mijn lijf zat zo in een enorme spasme. Ja, ik kon eigenlijk niks meer. Dus ik denk, nou, ik had het gehaald. Want ze zeiden allemaal, die mariniers, daar moet je heen lopen. Dus nou, ik liep daarheen, want dat was de finish. Dus ik loop daarheen. Met dat wij daar zijn, zak ik in. Maar ik dacht, joh, ik ga alleen maar eventjes zitten. Alleen dat zitten kon dan niet meer. Dus ik rolde door. En ik kon eigenlijk niks meer. Ik was in een soort shock. Die mariniers, die zagen dat. En die waren zo ontroerd en van slag. En achteraf hoorde ik dat ze er zelfs een aantal moesten huilen. Maar goed, die berg moest ik af. En het was allemaal drama. En nog ziekenhuis wel of ziekenhuis niet. Nou, uiteindelijk zijn ze 2,5 uur bezig geweest. En hebben ze me warm gemaakt en gemasseerd. En de bloedsomloop weer een beetje op gang gebracht, et cetera. Uiteindelijk zei ik van, joh, maar ik wil er nog wel eventjes bij. Want dat feest is altijd waanzinnig met dat hele Tour de ALS-feest. Een donderdagavond, dan is er altijd ontladingen. Dus ik zei, ik moet daar nog even heen. Nou ja, ik zat er als een soort Tony Meloni. Mm-hmm. En ineens dacht ik denk, hoe kom ik naar huis? Want ik kan helemaal niet meer lopen naar huis. En ik had toen nog natuurlijk geen rolstoel, want dat had me nog allemaal niet nodig. Vond ik zelf. Dus ik denk, ik kom nooit meer naar huis. Toen zegt een vriend van mij, hoe zou je naar huis willen? En met dat hij dat zegt, zie ik die groep mariniers. Nou, het waren echt snoepjes gewoon. Zulke verschrikkelijk leuke, mooie mannen. Dus ik zeg met een gekke bek, ik zou gewoon door hun naar huis willen worden gebracht. Dus die vriend van mij die loopt naar die mariniers toe en die vraagt dat. En die zegt, tuurlijk. En daar is een hele bijzondere vriendschap uit ontstaan. Alleen, ik zei dus, ze moeten me naar huis dragen. Alleen mariniers die doen dat niet. Die doen dat alleen wanneer iemand niet meer leeft. Dat ze een lichaam inderdaad dragen. En toen hebben ze gezegd, als het zover is, zullen wij je inderdaad dragen. Ja. Dus de mariniers gaan mij dragen.
Ja, zo mooi.
Ja. Ja.
En het is ook, ja, dat is echt.
Ja. Ja. Ik zou ook alleen willen dat ze in uw prachtige mooie witte uniform, maar dat zou wel een stap too far zijn.
Nou, waarom?
En dat zie ik toch niet meer. Dat
anders
ik ook wel
anders huren we dat gewoon.
Ja. Ja, dan mensen denken, we zijn toch wel bij een uitvaart, toch niet bij een of andere striptease, Magic Mike.
Maar dat is ook echt het mooie, vind ik, van al jouw dingen. Bij alles is over nagedacht.
Klopt.
Bij alles is, bij jouw kist is over nagedacht.
Ja, ja. Dat gaan vrienden inderdaad maken. Die gaan dat gewoon samen maken,
ja,
de kist.
Geweldig.
Ja,
geweldig. Ik weet nog de eerste keer dat ik hier binnenkwam en dat ik zei, oh wauw, wat een mooie keuken heb je.
Ja.
En toen zei van, nou, een vriend van mij heeft dat gemaakt, hè, of voor ons gemaakt. En nou ja, hij gaat dat dus nu ook weer doen met andere vrienden.
Ja.
Ja, heel bijzonder. Maar ook met heel veel dingen die je.
Ja, dat in de. Ik, voor mij. Maar dat is ook iets. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dat ik dit nu zelf kan doen.
Ja.
En zelf mag doen. En ik merk ook de mensen om mij heen. Die geeft het ook heel veel rust. Dus ik merk ook aan alles dat zij dit ook mooi vinden.
Ja,
hoe gek alles ook is. Want je moet eventjes vergeten de reden en de hele aanleiding of wat dan ook. Maar dat je, weet je, dit is iets heel moois wat je zelf kan doen en kan regelen en regisseren. En mijn laatste groet, mijn laatste liefdesteken kan ik op die dag achterlaten voor alle mensen die ik extreem lief heb.
Ja.
Dus als ik daarover nadenk, dan denk ik, oh, wat fijn. Dat ik, en dan weet ik ook, zometeen hebben ze dat ook hard nodig om, om alles aan te kunnen en om zelf ook inderdaad verder te kunnen gaan. Dus ik weet ook, hiermee help ik ze. En dat vind ik fijn, want ze helpen mij ook elke dag.
Ja,
en hiermee kan ik hen helpen. En dan dat ik ook hoop. En natuurlijk zullen ze huilen. En natuurlijk hebben ze pijn. En vet en gemis, et cetera. Maar ik hoop echt inderdaad bovenal dat ze me met heel veel liefde en humor aan mij denken.
Ja, nou dat gaan ze zeker doen. Dat weet ik echt.
Ja, ja. Dat is dan mijn laatste wens.
Wauw, ja. We gaan naar de kerk dan, hè?
Ja.
Is er een...
Een viering.
Een viering
van mijn leven. Dat Precies. vond ik zo mooi dat jij dat zei. Dat het een viering van het leven kon worden... in plaats van een uitvaart of een afscheidsceremonie. Alleen die twee woorden al, dat maakte me zo verdrietig.
Ja. Dat is ook heel mooi, want het is ook een viering van het leven.
Ja, maar dat vond ik zo mooi dat je dat zei. Want dat is precies zoals het eigenlijk moet zijn. En wat het eigenlijk over het algemeen nooit is. Dus dat vond ik mooi. Dus daarom dacht ik van, oh, ik heb eindelijk de juiste uitvaartondernemer gesproken. Dat ik denk, oh, nu weet ik dat het goed komt. En dat geeft heel veel, dat geeft echt heel veel.
Het is voor het eerst dat ik iemand hoor praten die... Ik heb wel eens nabestaanden horen praten over jouw werk. Maar hoe zij vol bewondering en trots over jou spreekt... en hoe jij haar helpt, dat raakt me enorm. En dat vind ik heel erg mooi. Dat vind ik heel bijzonder. Maar het verhaal hoe zij vertelt over wie haar moet dragen... en dat... Ik weet niet, ik vind het zo echt heel bijzonder.
Maar dit is ook echt... Monique is ook echt een bijzondere vrouw. En echt een vrouw dat je denkt van... Nou, wauw. Waren er maar meer.
Ja.
Huh? Ja. En lief dat je dat zegt trouwens. Ja.
Ja. En voor jou ook super dankbaar natuurlijk om voor haar dat te mogen doen.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Ja. En ook heel fijn dat ik dat ook hoor. Want dat hoor je natuurlijk ook niet. En natuurlijk hoop je dat je de juiste plek bent voor ze. En dat je ze een beetje kunt leiden naar een mooi afscheid. En dat lukt soms. Ja, dat lukt gelukkig. Ja.
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 Maar als ik dit verhaal dan hoor, dan denk ik van ja, eigenlijk moeten we dit gewoon allemaal doen. Ook al ben je niet ziek.
Wat bedoel je? Wat moeten we allemaal doen?
Dat je het regelt.
Ja. Ja, de regie die ze
zijn. Dat je de regie, kijkt met de ziekte, pak je de regie weer terug. Maar je laat eigenlijk ook iets achter voor anderen, waardoor zij beter kunnen rouwen. Ja. Want zij heeft gewoon alles geregeld.
Haar laatste groet. Dat vond ik zo mooi dat ze dat zijn. Van, dit is mijn laatste teken van liefde. Mijn laatste groet naar de mensen
van
die ik
achterlaat.
Vieren van het leven. Ja. Heel met hart en ziel uitgesproken. Ja, mooi.
Ja. Ja, maar dat is ook echt de herinnering die je dan... Ja, weet je wel, je haalt herinneringen in zo'n dienst, in zo'n... Ja, viering van het leven op. En het lijkt gewoon wat luchtiger allemaal.
Ja, ja.
Nu heb je zeg maar... Monique heeft heel erg de regie in haar uitvaart.
Ja.
Jij hebt natuurlijk... Dat heb je natuurlijk heel vaak niet. En dan heb je zeg maar met de nabestaanden te maken.
Ja.
Hoe ervaren zij zeg maar... jouw werk?
Heel fijn wat ik merk. Ja, straks, ja, als zij er niet meer is, dan zou ik ook met Maurice natuurlijk alles gaan regelen. En hij is ook van op de hoogte. En hij is ook meegeweest naar locaties. En ja, ik ken hem ook al natuurlijk. Dus...
Nee, dat snap ik. Maar ik bedoel eigenlijk meer andere nabestaanden. Want je helpt heel veel mensen natuurlijk.
Ja.
En maar andere nabestaanden, zeg maar, waarvan je niet de overledene direct hebt gekend.
Ja, dat wisselt eigenlijk altijd. Het is, soms ben ik echt één van de familie en willen ze, zijn ze je beste vrienden even voor of je bent een soort neef dan van ze en die dan alles voor ze regelt en nou, ik heb soms ook wel eens te horen gehad van mensen die zeiden de uitvaart is geweest en we gaan mijn man missen maar wat gaan we jou ook missen dus dat is dan ook dat is wel heel bijzonder natuurlijk
komt natuurlijk zo dichtbij op het meest intieme moment eigenlijk in het leven van een persoon van een familie ook
En we zijn wel ook, ik werk met nog iemand heel veel samen. Daarmee zijn we ook, gaan we een wandeling doen binnenkort. Maar dat is ook heel fijn dat je dan toch weer die nabestaanden ziet. En nou ja, de mensen die dat heel fijn vonden.
Een wandeling gaan doen, met wie?
Wandeling door het bos met nabestaanden. En dan gaan we wandelen en dan praten.
Een stukje nazorg.
Ja, een stukje nazorg en een kopje soep eten. En gewoon heel, heel los, heel...
Is dat iets wat je standaard aanbiedt dan?
Nee, dat is iets nieuws en dat gaan we doen binnenkort.
Oh, wauw. Ja, ja. Dat is een goed idee.
Ja, ja, zeker. Ja, ik heb het ook, klinkt gek, maar heel veel zin in om ook die mensen weer te zien. En te kijken hoe het met ze is.
Nou, kan me voorstellen dat voor mensen heel veel steun biedt. Ja. Om nog een keer samen, of ook met anderen daarover te praten. Als dat zo,
ja, zeker.
Ja, maar ik denk dat het ook een heel mooi proces is van het rouwproces. Ja. En het rouwproces is, begint eigenlijk pas als iemand overlijdt die niet ziek is.
Ja.
Op het moment dat degene er niet meer is, dat het eigenlijk alles is afgelopen.
Ja, dan begint het eigenlijk.
En dan begint het rouwproces.
Als alle aandacht weg is. En alle mensen die nog eens een keer bellen van hey, hoe is het met je?
Ja, maar ik vind dat echt wel heel onderschat. Want weet je wel, op het moment dat er, ook met ziekte, aanloop van een overlijden. En tijdens het overlijden uitvaart.
Ja.
Dan kom je naar huis, denk ik, als nabestaande. En ja, dan begint het pas eigenlijk. Ja. En ik denk dat een rouwproces ook voor iedereen verschillend is. De een heeft een jaar en een ander kan 10 jaar rouwen.
Ja, en alles is ook goed. Alles mag ook. Ja. En alles is, sommige mensen zeggen van, oh, die ging alweer naar een dag werken. Denk ja, als diegene zich daar fijn bij voelt, dan is het toch goed. Ja, maar heel even terugkomen op het resumeren. Want daar hebben we natuurlijk net naar geluisterd.
Ja.
Wat vinden jullie daarvan?
Ja.
Ja, ik vind het echt vet cool. Ja, ja. Weet je wat het is? Dat is ook weer... het is iets nieuws.
Ja.
Maar ook als je denkt dat je eigenlijk gewoon in het proces... Hè, dat eigenlijk alles sustainable, ecologisch, biologisch is. Sorry, ik begin daar weer over. Maar ik vind dat echt super interessant. Want eigenlijk los je gewoon eigenlijk op. En
ja, klopt. Ja.
Dan terug naar de aarde.
Nou ja, zo niet, maar gewoon, er is die substanties is er allemaal niet, weet je wel. En dat heb ik nog steeds maar begraven met een kist. Ook met cremeren natuurlijk, heb je as, strooi je uit. En
ja, maar dat heb je hier natuurlijk wel ook alweer een soort mee. Hè? Je krijgt natuurlijk wel een soort van as, kun je meenemen, dat kan als je dat wilt.
Het klinkt minder luguber. Als ik dat nu tegen cremeren af zou zetten, denk ik dat dit veel vriendelijker voelt of zo. Je staat niet in de fik. Nee, maar je
wordt in het water en je hebt natuurlijk vuur, water en vuur. Dat is het verschil. En de aarde natuurlijk begraven.
Ja. Ja. Dus, nou ja. Zou er dan ooit een trend komen dat we iets in de lucht gaan doen?
Ja, wie weet.
Dat je lichaam, als we de
elementen zo. Uit het vliegtuig wordt gegooid en dat het door drie ozonlagen heen gaat.
Ruimte in wordt geschoten of zo.
Ja, sterrenstof wat je wordt van gemaakt. Ja, als we toch over de uit van de toekomst hebben.
Ja, nou ja, je weet het niet.
Nee.
Wat er nog meer allemaal is en wat er gaat gebeuren.
Het is een rondje doen? Kan je reserveren, ja of nee?
Ja, hè? Ja. Nou, als je dit nu eens hebt gehoord, Robin, resumeren. Wat zeg jij?
Ik wil nog meer weten over resumeren en dan mijn beslissing nemen.
Oké, Michael.
Nou, ik zou wel een voorloper op trends willen zijn. Maar ik hoop dat het nog heel lang duurt en dat het dan al een trend is. Ik vind het wel iets interessants. Ik zou nu wel denken, resumeren. Dat zou wel een serieuze optie kunnen zijn. Ja.
Dian?
Ja, ik vind het ook wel interessant. Ik weet alleen niet of de familie het allemaal zo interessant vindt. Oei. Dus ik weet het, ja.
Ja. Lara?
Ja, Dian, die snap ik dat je dat zegt inderdaad. Anderzijds, ja... Als jij dat een optie vindt. Ik weet niet of ik het een optie vind. Ik vind het nog te nieuw, geloof ik.
Ja. Het zou mijn keus ook niet zijn. Ook al vind ik het wel heel erg mooi. Maar als ik in een water lig, dan vind ik het al spannend. Dus dan helemaal. Ik moet er ook nog even over nadenken.
Dat was hem voor nu. Bedankt voor het luisteren. En wil je Stichting ALS Nederland ook steunen? Dat kan op de actiepagina. Doodleuk samen met Bas.alsacties.nl. Of kijk op Instagram. Doodleuk de podcast. En doneer via de link in bio. Tot de volgende aflevering. Dan praten we weer doodleuk over de dood. En wil je meer info over Bas? Kijk dan op www.samen-met-bas.nl. Dit was een podcast van Samen met Bas voor Stichting ALS Nederland.